luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Iedereen, welkom. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. En ik mag onderdeel zijn van het leiderschap en vandaag het woord met jullie openen. En zoals Casper al mooi als introductie gaf, was er ruimte voor een thematische preek deze zondag. En ik dacht van, ik ben een groot voorstander van een goed gebalanceerd dieet uit Gods woord. Dus ik denk het wordt tijd voor iets uit het Oude Testament. Zo tussen alle nieuwtestamentische dingen in. En ik was het voor aan het bidden en God leidde mij naar Ezechiël hoofdstuk 17. Dus natuurlijk, dat lezen we allemaal elke dag, ik snap dat. Dus dat is maar Ezechiël hoofdstuk 17, dus daar gaan we vandaag. Dan mag je je Bijbel naar openslaan. Dat is ergens net voorbij de helft. En ik was deze studie aan het voorbereiden. Ik denk dat we in deze studie een tweetal aspecten zien terugkomen die ook voor ons vandaag de dag zeker van toepassing zijn. En er zit ook een hele mooie waarheid in en een hoop in waaraan we ons mogen leren vasthouden. Dus laat me open in gebed en dan gaan we daar samen naar kijken. Vader Heer, ik dank u voor deze ochtend, Heer. Ik dank u dat we zo met z'n allen bij elkaar mogen komen, dat we u mogen bidden en mogen aanbidden en mogen lofprijzen, Heer. Ik dank u dat we het woord mogen openslaan, Heer, dat u spreekt door uw woord, Heer. En ik bid, Vader, dat u onze oren opent, ons hart opent, zachte grond maakt, Heer, voor uw woord om in te landen. En dat uw woord vanochtend zal doen, Heer, wat u voor een ieder van ons persoonlijk in petto heeft, Heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we in Ezechiël 17 gaan duiken, want we gaan het hele hoofdstuk ook met elkaar lezen, denk ik is misschien een goed idee om een beetje een idee te hebben waar we zijn in het verhaal als we zo plotseling in zo'n midden van zo'n boek openslaan in Ezechiël 17. Waar zitten we in de tijdslijn van Israël en waar zitten we in de tijdslijn van ook dit boek Ezechiël? Ik denk als we dat plaatje schetsen, dan hebben we een beter idee hoe we dat voor onszelf kunnen plaatsen in het grotere geheel. En ik zat erover na te denken, ik denk hoe ga ik dat aanvliegen? Ik denk als je kijkt naar de tijdslijn van Israël, zeker vanuit de profetische boeken geredeneerd, dan is het goed om altijd 3 jaartallen in ons achterhoofd te houden. Omdat die belangrijk zijn, omdat die een soort raamwerk schetsen van de relatie tussen Israël en het ballingschap. Dus ik denk, ik ga gewoon die 3 jaartallen noemen, dan hebben we daarvoor een raamwerk voor vandaag, voor deze ochtend. En het eerste jaartal is 605 voor Christus. 605 voor Christus. En dat was het jaartal van de eerste belegering van Babel, van Nebukadnezar tegen Juda. Ja, en dus ook het jaartal van de eerste deportatie van de eerste Joden naar Babel toe. En dat onder andere zat Daniel daarin met zijn vrienden, waar we in Daniel over kunnen lezen. En dit jaartal, die 605 voor Christus, is ook de start van het 70-jarige ballingschap van Juda. En dat 70-jarige ballingschap, dat eindigde met het edict van Cyrus. Wanneer de ballingen weer teruggaan naar hun eigen land en de tempel gaan herbouwen in Jeruzalem, waarover we in Ezra lezen. Ja, dus dat is het eerste jaartal, 605 voor Christus. Het tweede jaartal is 597 voor Christus. Dat is het jaartal van de tweede belegering door Babel, door Nebukadnezar tegen Juda. En dus ook het jaartal van de tweede deportatie van Joden naar Babel, waaronder Ezechiël zich heeft geschaard, waar we vandaag over lezen. Ja, dus als we lezen over Ezechiël, dan lezen we al dat hij is in het gebied Babel. Niet zozeer de stad Babel, maar in het land Babel, in het gebied Babel. Dus dat is het tweede jaartal, 597. En het derde jaartal is 586 voor Christus. En dat is het jaartal van de laatste belegering van Juda. En het jaartal waarin Jeruzalem vervolgens compleet verwoest wordt. En dit jaartal start ook een andere 70-jarige periode. En die eindigt met het edict van Artaxerxes, als ik die naam goed uitspreek. Waarbij het edict eindigt waarbij de stad en de stadsmuren van Jeruzalem weer herbouwd worden, waarin we lezen in Nehemia, of Nehemia, hoe je het wil uitspreken. En deze 70 jaar is ook de start van de 70 profetische weken waarover we in Daniël lezen, dat waarvan de 69 weken eindigde toen Jezus op Palmzondag Jeruzalem op zijn ezel binnenreed. En dat we nu in een interval zitten voordat de 70ste week begint in de eindtijd. Maar dat even terzijde. Ja, dus we hebben 3 jaartallen waar we ons aan kunnen vasthouden in dit plaatje. 605 voor Christus, 597 voor Christus en 586 voor Christus. Ja, dus als we hier in deze tekst van vandaag zitten, dan zitten we dus in de nadagen van het zuidelijk koninkrijk. Ja, we zitten tussen de plek in dat de tweede deportatie plaatsgevonden heeft, maar de Jeruzalem nog niet verwoest is. En we zitten dus ook, omdat we in de nadagen zitten, ook in de periode van de laatste paar koningen van Juda. Koningen Jojachin en Zedekia. Ja, dus dat om even een beeld te krijgen van de tijdslijn van Israël. Dus dan inzoomen naar het boek van Ezechiël. Dan zeg ik wat ik zei, in Ezechiël zitten we dus, en die is al gedeporteerd, dus die is ergens in het gebied Babel inmiddels. En we zijn 5 jaar na de deportatie inmiddels. En dat is de leeftijd waarop hij 30 wordt en eigenlijk als priester zou gaan dienen. Als priester, maar hij is niet meer in Jeruzalem, dus dat werkt niet. En we zien dan dat Ezechiël een visioen ontvangt van God, van de glorie van God in het eerste hoofdstuk. En hij denkt daarbij en hij denkt van, waarom krijg ik een visioen over de glorie van God? En waarom is dat beeld van God, van de glorie van God in Babel en niet in Jeruzalem, waar die thuis hoort? En dat is eigenlijk de kern van het boek van Ezechiël. Waar is de glorie van God? En we zien dus in de eerste 11 hoofdstukken van dit boek een soort introductie over dit principe. En we lezen daar allerlei aanklachten van God tegen Israël. Ja, en we zien dat daar inderdaad Ezechiël wordt aangesteld als profeet. En we zien hem in een aantal hoofdstukken, zien we hem een soort straattheater op toneeltjes, stukjes opvoeren, waarbij hij de verwoesting van Jeruzalem uitbeeldt. En hij hoort daarbij van God dat niemand naar hem zal luisteren. En vervolgens krijgt Ezechiël nog een visioen, maar dan een visioen van de tempel in Jeruzalem, waarbij allerlei mensen, allerlei andere goden aan het aanbidden zijn. En op een gegeven moment de glorie van God de tempel verlaat en Jeruzalem verwoest wordt, maar ook de hoop dat er een restant weer zal terugkeren. Ja, dat zijn de eerste 11 hoofdstukken. En vervolgens krijgen we 12 hoofdstukken lang, van 12 tot 24, allemaal hoofdstukken over het oordeel over Israël, wat er zal gaan plaatsvinden. En de volgende serie hoofdstukken van 25 tot 33 zijn alle oordelen over allerlei omliggende naties die God uitspreekt. Wat eindigt met de verwoesting van de tempel. En dan de laatste paar hoofdstukken, van hoofdstuk 34 tot aan 48, spreekt over hoop. Er is altijd hoop bij God, dat is altijd mooi. Ja, waarin we een plaatje zien dat er herstel gaat komen van de Joden naar hun eigen land. Dat God zal strijden voor hun in de eindtijd. En dat het 1000-jarig koninkrijk, het millennium, ingeluid zal worden. Ja, dus met ons hoofdstuk 17 van vandaag zitten we dus midden in de serie aan hoofdstukken die gaan over Gods oordeel. Dat is altijd heel mooi als we daarin zitten. Daar worden we blij van, een Gods oordeel. Maar wat we in dit hoofdstuk zien, of in deze hoofdstukken zien, hieromtrent, is dat enerzijds Ezechiël zich als een soort advocaat voor God, dus tegen Israël, opzet. En eigenlijk gaat zeggen van, maar Gods oordeel, als we kijken naar het karakter van God, dan is Gods oordeel jegens Israël is correct. Ja, is gewoon correct. Dus hij speelt advocaat in naam van God richting Israël. En het andere plaatje wat we zien in deze paar hoofdstukken over die verschillende aanklachten, is dat er verschillende beeldspraken zijn van hoe Israël zich gedraagt of gedragen heeft richting God. Zo zien we in hoofdstuk 15 dat Israël wordt gezien als een nutteloze wijnstok. In hoofdstuk 16 geeft het een beeld van Israël als een ontrouwe echtgenote. Hoofdstuk 19 wordt er gesproken dat Israël een verwoestende leeuw is. En in hoofdstuk 23 wordt zelfs gezegd dat Israël twee zusters van lichte zeden zijn. Nou, allerlei verschillende beeldspraken over hoe Israël gezien wordt door God. En in dit hoofdstuk 17 lezen we een gelijkenis, lezen we een raadsel van de twee arenden en de wijnstok. En dat is een profetie, dat is een beeld van het oordeel, maar ook van komend herstel. Dus laten we daar doorheen lezen. We gaan eerst met elkaar de eerste 10 versen lezen, want dat is namelijk de gelijkenis. En dan gaan we daarna verder lezen. Dus vanaf vers 1 tot en met vers 10. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, geef een raadsel op en leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël. En zeg, zo zegt de Heere, Heere, de grote arend met grote vleugels, lange vlerken, vol veren, die veel kleuren had, kwam naar de Libanon en nam de kruin van een ceder mee. Hij plukte de top met zijn uitlopers af. Hij bracht hem in een land van kooplieden en zette hem in een stad van handelaars. Hij nam van het zaaigoed van het land en legde het in een zaaiveld. Hij nam het mee naar een plaats waar veel water was. Als een willig plantte hij het. Toen kwam het op en het werd een wijnstok, breed uitgroeiend, laag van stam, zodat zijn takken naar de arend gericht zouden zijn, terwijl zijn wortels onder hem bleven. Zo werd hij een wijnstok. Hij kreeg ranken en liet twijgen uitlopen. Maar er was een andere grote arend met grote vleugels en vol veren. En zie, deze wijnstok richtte zijn wortels naar hem. En zijn takken liet hij naar hem uitlopen, opdat de arend hem bevochtigen zou en niet het perk waarin hij geplant was. Hij was geplant in een goed veld bij veel water om takken te vormen en vrucht te dragen, om een prachtige wijnstok te worden. Zeg, zo zegt de Heere, Heere, zal hij gedijen? Zal die arend niet zijn wortels uitrukken en zijn vruchten afplukken, zodat hij verdort? Hij zal met alle bladeren die aan hem ontspruiten verdorren. En er is geen grote arm en geen talrijk volk nodig om hem van zijn wortels los te maken. Ja, zie, zal hij, als hij geplant wordt, is gedijen. Zal hij niet zeker verdorren wanneer de oostenwind hen aanraakt. In het perk waar hij ontsproten is, zal hij verdorren. Nou, dit is de gelijkenis die God geeft door Ezechiël. En ik denk dat als we dit zo lezen met elkaar, dan heeft dat wat uitleg nodig om te begrijpen. Van wat zegt God hier? Wat bedoelt hier? Wat wordt hier bedoeld? Maar die uitleg van deze gelijkenis, dat zien we soms ook Jezus doen in de evangelie, dat hij soms een uitleg geeft van een gelijkenis en soms ook niet. In dit geval geeft God in de versen die daarna komen, van 11 tot 21, geeft hij de uitleg. En dat is fijn voor ons, hè, dat hij dat netjes uitlegt. Dus wat ik wil doen is dat ik, voordat we vers 11 tot en met 21 gaan lezen, ga ik het uitleggen alsof we al die versen gelezen hebben, zodat als we zometeen die versen lezen, dat we dan hebben van, oh ja, dat is duidelijk nu. Ik snap waar hij het over heeft. Goed, dus we zien in dit beeld, in deze gelijkenis, zien we twee beelden van twee verschillende arenden. En die eerste arend wordt gezegd, is een grote arend met machtige vleugels, breed van vlucht, rijk aan slagpennen en is veelkleurig. Er is zelfs al in Deuteronomium hoofdstuk 28 eenzelfde soort profetie uitgesproken met een arend. Ik zal het voorlezen, vers 49 en 50 uit Deuteronomium 28. Daar staat, de Heere zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aankomt zweven. Een volk waarvan u de taal niet verstaat, een medogeloos volk, dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is. Dus we zien al heel ver terug in Gods woord dat er al dit beeld gaat zijn van een arend die zal komen. En zelfs profeet Jeremia en Daniel schetsten eenzelfde beeld. En deze eerste arend is Nebukadnezar van Babel. Ja, die een groot heerser is met een machtig leger. En die een regime, die een koninkrijk heeft met een hele grote rijkwijde, net als die arend. En omdat Babel aan het veroveren was overal, zie je dat in hun koninkrijk, in hun regime, van allerlei mensen zijn met allerlei soortige achtergronden en etniciteiten en gewoonten. Dus het is veelkleurig. En die arend, Nebukadnezar, die komt aanvliegen en die daalt neer op de Libanon. En het beeld van Libanon is een beeld van het koninklijk huis van David. Want zowel David als Salomo gebruikten cederhout uit Libanon voor hun paleis. Ja, David noemde het zijn huis een huis van cederhout. Salomon zei eigenlijk zelfs, het is het huis van het woud van de Libanon. Ja, dus de arend die neerdaalt op de Libanon is een beeld van de arend van Nebukadnezar die neerdaalt op het huis, op het koninklijk huis van David. En hij neemt vervolgens de kruin, oftewel koning Joachim, neemt hij en hij neemt de top van zijn uitlopers, oftewel zijn bediening en zijn andere heersers, en hij neemt ze mee naar Babel, naar het land van kooplieden. We lezen daarover in 2 Koningen 24, vers 15. Daar staat, hij voerde Joachim weg naar Babel, ook de moeder van de koning, de vrouwen van de koning, zijn hovelingen en de heersers van het land voerde hij in Babel in ballingschap uit Jeruzalem naar Babel. En hij neemt vervolgens de jonge Zedekia, de oom van Joachim, als het zaaigoed en hij plantte hem als koning in Juda. En hij plantte hem daar, hij wordt daar als een willigje geplant, staat er, en hij komt vervolgens op als een wijnstok onder de leiding van Nebukadnezar. En dit was Gods plan. Het plan van God was dat Juda afgevoerd zou worden naar Babel en dat Zedekia als ondergeschikte van Nebukadnezar leiding zou hebben over wat er daar overbleef. En dat ze op die manier die 70 jaar ballingschap zouden ondergaan. Dus dat is het beeld van die eerste arend. Nebukadnezar die komt, neemt de koning weg, zet er een tijdelijke koning voor in de plaats. Maar dan komt de tweede arend, ook met grote vleugels. Ja, dus dat beeld van die eerste arend is al gebeurd, hè, want die deportatie is al geweest. Maar deze tweede arend is een profetie. Iets wat pas over 5 jaar zal plaatsvinden nadat Ezechiël hier uitspreekt. En die tweede arend, lezen we dan in de versen daarna, is een beeld van de farao, de koning van Egypte, farao Hofra. En de situatie is, wat Ezechiël daar vertelt, dus de situatie is dat die wijnstok, dat Zedekia als koning, zal zijn wortels gaan richten op Egypte. Hij zal naar Egypte gaan kijken. Dus Zedekia zal hulp gaan zoeken bij Egypte. Want zijn gedachte is, als we Egypte kunnen verslaan, of sorry, als we Egypte kunnen vragen om Babel te verslaan, dan is Juda weer onafhankelijk. Maar dat was niet Gods plan. Ja? Zedekia gaat zelfs naar Jeremia toe en Jeremia zegt, dit is niet Gods plan, dit moet je niet doen. En we lezen vervolgens in vers 9 en 10 uit hoofdstuk 17 dat Zedekia zal verdorren als de oostenwind hem aanraakt. Met andere woorden, Zedekia zal sterven als Nebukadnezar, dat is de oostenwind, want Babel lag in het oosten. Als Zedekia zal sterven als Nebukadnezar komt. En dus het plan van Zedekia om naar Egypte te gaan voor hulp zal mislukken. En we lezen dat ook terug in Gods woord. Wij hebben dit voordeel dat we daarna zitten, dus we kunnen teruglezen wat er gebeurt. We zien ook in Gods woord dat eerst Nebukadnezar Egypte zal verslaan. We lezen dat in Jeremia 44, vers 30. Zo zegt de Heere, zie, ik zal farao Hofra, de koning van Egypte, in de hand van zijn vijanden geven. En in de hand van hen die hem naar het leven staan. Zoals ik Zedekia, de koning van Juda, gegeven heb in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, zijn vijand die hem naar het leven stond. Ja, dus eerst zal Nebukadnezar Egypte verslaan. En vervolgens zal Nebukadnezar Jeruzalem verwoesten in 586 voor Christus. We lezen dat in 2 Kronieken 36. Toen deed hij de koning van de Chaldeeën tegen hen optrekken, die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn hand. Alle voorwerpen van het huis van God de grote en de kleine, de schatten van het huis van de Heere en de schatten van de koning en zijn vorsten, dat alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis van God en braken de muren van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronden werden gericht. Dus dat is het beeld wat hier geschetst wordt. Die tweede profetie is een beeld van de komende verwoesting, eigenlijk op basis van wat Zedekia doet tegen God in. Als we daar doorheen kijken, dan zien we dat God een duidelijk plan had met Juda. En we zien dat God een plan had met de rol van Nebukadnezar en met de rol van Zedekia in dit plan. Jeremia 37:2 zegt, hij, Zedekia, luisterde echter niet naar de woorden van de Heere die hij sprak, door de dienst van de profeet Jeremia. Hij niet en zijn dienaren niet, evenmin als de bevolking van het land. Zedekia luisterde niet naar God. God had een goed plan voor hem om als wijnstok te gedijen in die 70-jarig ballingschap. Maar echter, hij zocht hulp bij Egypte. Dat deed mij afvragen, in hoeverre handelen wij in ons dagelijks leven hetzelfde als Zedekia hier doet? Hoe vaak weten wij prima hoe God ergens over nadenkt, want we kennen zijn woorden, we kennen zijn woord, maar negeren zijn woorden en zoeken onze hulp in de wereld. We kiezen voor Egypte. We gaan daar naartoe om ons heil te halen, om ons inzicht te halen. Ja, en gaan we dus handelen vanuit een wereldsperspectief in plaats van uit Gods perspectief. Hoe vaak tegen beter weten in, laten we ons niet leiden door onze emoties en door ons hart. Terwijl we prima weten dat Gods woord zegt dat ons hart arglistig is boven alles. En dat Gods woord ons continu opdraagt om nuchter na te denken. Nuchter te zijn in ons denken. Hoe vaak laten we ons tegen beter weten in niet meeslepen door allerlei wereldse wijsheden. Door psychologie, door raad van mensen die niet in God geloven. Terwijl we weten dat bijvoorbeeld Colossenzen 2:8 zegt, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Waarom blijven we misschien tegen beter weten in? Blijven we in die relatie of stappen we zelfs in die relatie met die ongelovigen? Ja, en laten we ons verleiden door de gedachte dat die persoon tot geloof gaat komen bijvoorbeeld. Terwijl Gods woord zegt dat we geen ongelijk span moeten vormen met een ander. Want wat heeft licht te maken met duisternis? Waarom gaan we tegen beter weten in? Kiezen we steeds voor de wereld en hoe de wereld met dingen omgaat. Denk aan huwelijk en echtscheiding. Terwijl we weten dat Matteüs 19 vers 6 zegt, dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En Jezus zegt daarna dat echtscheiding komt door hardheid van het hart en dat alleen overspel een valide reden is. Waarom gaan we tegen beter weten in zo vaak mee met de wereld als het gaat om over hoe we over anderen praten of hoe we met anderen praten? Terwijl Gods woord zegt om geen vuile taal uit ons mond te laten komen. Geen dwaze of lichtzinnige taal te gebruiken die onbehoorlijk is. Geen onheilige, inhoudsloze praat te hebben, maar dat te ontwijken. Waarom denken we vaak zo slecht vaak over mensen en geloven we altijd eerst het slechtste over iemand anders? Terwijl 1 Korinthe 13 vers 7 zegt dat liefde alles bedekt en alles gelooft en alles hoopt. Het is goed om over na te denken hoe wij daar voor onszelf in ons eigen hart mee omgaan. In hoeverre zijn wij Zedekia en kijken we niet of ontwijken we Gods woord soms op bepaalde manieren, omdat we ons willen scharen in hoe de wereld dingen doet. Dat is de rol van Zedekia hier. Dat is de fout die hij maakte. Laten we verder lezen, vanaf vers 11 tot en met 21, wat de uitleg is van waar we het net over gehad hebben. Het woord van de Heere kwam tot mij. Zeg toch tegen dat opstandige huis. Weet u niet dat deze dingen betekenen? Zeg, zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen. Hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij zich in Babel. Vervolgens nam hij iemand uit het koninklijk nageslacht, sloot met hem een verbond en liet hem een eed zweren. De machthebbers van het land nam hij weg, zodat het een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet kon verheffen. Maar zijn verbond in acht nam om het te kunnen blijven bestaan. Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar Egypte te sturen, opdat men hem paarden en veel volk zou geven. Zou hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? Zou hij een verbond verbreken en ontkomen? Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, voorwaar in de woonplaats van de koning die hem gemaakt heeft, wiens eed hij verachtte en wiens verbond hij verbrak, bij hem, midden in Babel, zal hij sterven. En de farao zal met een groot leger en met een grote verzamelde gemeenschap in de strijd niets kunnen uitrichten, als men een belegeringsdam zal opwerpen en een schans zal bouwen om vele levens uit te roeien. Hij heeft de eed veracht door het verbond te verbreken. En zie, hij had zijn hand erop gegeven. Nu hij dit alles gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zowaar ik leef, voorwaar, ik zal mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij verbroken heeft op zijn hoofd doen neerkomen. Ik zal mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem naar Babel brengen en daar met hem een rechtszaak voeren over zijn trouwbreuk die hij tegenover mij gepleegd heeft. En allen die onder al zijn troepen gevlucht zijn, zullen door het zwaard vallen en de overgeblevenen zullen naar alle windstreken verspreid worden. Dan zult u weten dat ik de Heere gesproken heb. Dus God geeft hier in deze verse de uitleg van de gelijkenis. Dus ik hoop nu dat het kwartje een beetje valt en dat we dingen op zijn plek kunnen zien vallen. Ja, dus we zien dat Nebukadnezar komt en dat hij de machthebbers deporteert naar Babel. En we zien dat hij Zedekia aanstelt als leider, maar die komt in opstand met Egypte, door naar Egypte te gaan. Maar we lezen ook dat Nebukadnezar zal zegevieren, want dat is Gods wil hier. En dat Zedekia daarvoor zal boeten. Maar als ik deze verse lees, dan komt er een bepaald aspect vanuit Gods duidelijk naar voren. En daar wil ik met jullie op inzoomen. Vers 13 zegt namelijk dat Nebukadnezar Zedekia een eed liet zweren. En we lezen elders in 2 Kronieken 36, dat die eed die hij hem liet zweren, liet hij hem zelfs voor God zweren. En we lezen dan in vers 14 dat God verwachtte dat Zedekia ook deze eed, dit verbond, in acht zou nemen. Echter, Zedekia komt dus in opstand om door naar Egypte te gaan. Hij komt in opstand tegen die eed. Dus vandaar dat we lezen hier in vers 18 en 19, waar God zegt, hij heeft de eed veracht door het verbond te verbreken. En zie, hij had zijn hand erop gegeven. Nu hij dit alles gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zo waar ik leef, voorwaar, ik zal mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij verbroken heeft op zijn hoofd doen neerkomen. Onze God is een God van zijn woord. En dat is goed nieuws voor ons, dat hij een God is van zijn woord. Als hij een verbond sluit, dan komt hij daar niet op terug en zal hij het uitvoeren zoals hij het ook afgesproken heeft. En dat hebben we gezien met het verbond van Mozes in het Oude Testament. Dat zien we tot nu toe met het verbond wat hij aan het uitvoeren is met Abraham en met David en het nieuwe verbond, wat allemaal zijn vervulling zal vinden nog in de toekomst. God breekt zijn woord niet. En hij verwacht van ons, want dat zien we hier in Zedekia, hij verwacht van ons dezelfde houding. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dus wat we hier zien is dat een eed is. dat een verbond een verbond is. Ongeacht met wie je dat verbond afsluit. Dus hier zien we dat Zedekia een verbond sluit met Nebukadnezar. Niet de vrolijkste, vriendelijkste man. Maar omdat hij dat is, betekent niet dat hij zomaar dat verbond kan verbreken. Want hij had een eed gesloten met Nebukadnezar. Ik moest daarbij denken aan een verhaal uit Joshua 9. Ik weet niet of we dat verhaal kennen, waar Israël zich laat misleiden door de Gibeonieten. Ja, Israël had van God het plan gekregen om, als ze de Jordaan overgestoken waren, alle bewoners van het land een kopje kleiner te maken. Waaronder de Gibeonieten. Maar de Gibeonieten die dachten slim te zijn, dat waren ze ook, door net te doen alsof ze van heel ver kwamen, terwijl ze eigenlijk heel dichtbij woonden, waardoor de Israëlieten een verbond sloten met de Gibeonieten. En wat er gebeurde is dat Joshua en zijn leiders niet naar Gods woord toegaan in die situatie, terwijl ze wisten wat God van hen vroeg. Ze gaan niet naar God toe, maar ze handelen op menselijk redeneren, want die Gibeonieten die hadden zich net voorgedaan met oud brood en versleten schoenen en al dat soort dingen, alsof ze van heel ver kwamen, terwijl ze juist heel dichtbij woonden. Ja, dus ze handelden op menselijk redeneren. Ze keken naar het uiterlijk, maar ze hadden niet naar God geluisterd. En toen ze een paar dagen later erachter kwamen dat ze gepiepeld zijn door die Gibeonieten, was er niks anders dan dat ze konden doen door simpelweg nog steeds dat verbond te houden. Want ze hadden een verbond gesloten en daar konden ze niet meer onderuit. We lezen zelfs in 2 Samuel 21, dus jaren later, dat er een bloedschuld rust op Saul, omdat hij Gibeonieten gedood had. En dus tegen de eed ingegaan was, tegen het verbond ingegaan was. Sla even een beetje terug als je wil van Ezechiël, terug naar Prediker hoofdstuk 5. Prediker hoofdstuk 5. Ik wil daar een paar versen uitlezen. Prediker hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 5. Daar staat dit. Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door vele bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft, maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe uw vlees te doen zondigen. Een belofte schept verwachting dat er iets zal gaan gebeuren. En de afspraak nakomen schept vertrouwen dat die persoon zich aan zijn woord zal houden. Denk echter dat wij in een wereld leven waarin onze ja geen ja meer is en onze nee vaak geen nee meer is. En dat zien we in hele grote dingen, zoals overspel of echtscheiding. Maar ik denk dat we dat ook in allerlei kleine manieren in ons leven zien, in onze cultuur zien. En misschien ook wel in onszelf zien. Misschien heb je beloofd er te zijn voor iemand als die in nood is, maar op het puntje bij paaltje komt, ben je er niet voor die persoon. Ik denk dat we misschien heel veel van jullie wel ervaring hebben met werkgevers die hun beloften niet nakomen over functies of arbeidsvoorwaarden of salarissen. Ik denk misschien dat wij als ouders misschien best wel vaak hele kleine beloftes richting onze kinderen niet nakomen. Ik denk kinderen veel beter luisteren dan dat wij denken over wat we vaak beloven aan hun. Ja, we veranderen heel snel van werk of van kerk tegenwoordig. We komen niet opdagen in situaties of we komen veel te laat opdagen als we afgesproken hebben om ergens te zijn, om bijvoorbeeld te helpen. De gevleugelde uitspraken zoals laten we snel afspreken, ik zal voor je bidden. Denk ook aan alle nieuwjaarsvoornemens die we elk jaar weer maken, waarbij we aan onszelf misschien beloftes doen, maar op 3 januari alweer vergeten zijn. De voornaamste redenen, denk ik, in onze huidige cultuur waarom dat zo gaat, is omdat dat we persoonlijke beloftes niet nakomen, is omdat we vaak ze niet als belofte zien, maar als goede intenties. En als het gewoon een goede intentie is, dan is het makkelijk om over te stappen naar iets anders als er een beter bod is. Dan is het makkelijk weg te lopen als dingen niet volgens plan gaan. Is het makkelijk om die belofte te negeren als je achteraf denkt van, ah, misschien heb ik daar niet helemaal goed over nagedacht toen ik daarin ging. Is het makkelijk af te haken als misschien de oorspronkelijke situatie waarop je die belofte gemaakt hebt misschien wel verandert. Makkelijk te stoppen als het moeilijker wordt dan dat je gedacht zou hebben. En zo zijn er veel meer, denk ik, situaties te bedenken. 2 Timotheüs hoofdstuk 3 heeft het over de laatste dagen waarin we nu leven, waarin mensen alleen maar aan zichzelf denken. Mensen die ouders ongehoorzaam zijn, mensen die ondankbaar zijn, mensen die verraders zijn, mensen die roekeloos zijn. Ik denk, het past allemaal in het plaatje van heel makkelijk je belofte niet nakomen. Het verbond naast je neerleggen. Maar God wil dat we mensen van onze beloften zijn. Omdat hij een God is die zijn beloftes nakomt. En we worden geacht om een reflectie van hem te zijn. En dat zien we heel mooi terug in de laatste paar versen van dit hoofdstuk. Ja, waarin we zien dat God een God is die zijn beloften nakomt. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat het nakomen van zijn belofte niet van ons afhangt. Dus laten we de laatste paar versen, de laatste 3 versen met elkaar lezen. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top van zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken en ik zal het zelf op een hoge en verheven berg planten. Op de hoge berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Dan zullen alle bomen van het veld weten dat ik, de Heere, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb ik verheven. De jonge boom doen verdorren en de verdorde boom heb ik doen uitlopen. Ik, de Heere, heb gesproken en zal het doen. We hebben net gelezen dat als Nebukadnezar komt, dat hij de kruin weghaalt, het koninkhuis weghaalt vanwege hun ongehoorzaamheid. En de vraag die nu dus rijst is, wat gebeurt er nu met het verbond van David? Ja, want God had een verbond gemaakt met David dat er altijd iemand van zijn lijn op de troon zou zitten. Maar die hele lijn is weggerukt en in Zedekia afgebroken. We lezen, waarvan we bijvoorbeeld lezen in Psalm 132, vers 11 en 12. Dus God had iets geboren, of had iets gezworen, maar de lijn van David had dat niet nageleefd. Maar gelukkig zien we dat het ongeloof van de mens de belofte van God niet teniet doet. En God zal een ander zaad van David vinden om het te vervullen. En waarbij we eerst in die eerste beeld een beeld zien van Nebukadnezar die een twijgje afbreekt om het te planten, lezen we hier dat God zelf het zal zijn die iets afbreekt, een twijgje afbreekt en zal planten. Niet tijdelijk, maar voor eeuwig. En door alle profetische boeken heen zien we dit beeld terugkomen. Dit beeld van de spruit van de Heer, het twijgje van de Heer. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Jeremia 23, vers 5 zegt, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Jesaja 11, vers 1. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isai. En een loot uit zijn wortels zal voortbrengen, zal vrucht voortbrengen. Jesaja 53, vers 2. Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Maar als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. En als laatste Zacharia 6 vers 12. Zo zegt de Heere van de legermacht. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Dit twijgje, deze spruit, is Jezus, is de Messias. En God zal hem hoog verheven op Sion plaatsen, zodat hij van daaruit zal regeren als vervulling van het verbond van David. Dat is een beeld van het komende millennium, van de komende 1000 jaar. Jeremia 3, vers 17 zegt, in die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heere noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen tot de naam van de Heere. Tot Jeruzalem. Ze zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan. God spreekt hier in deze verse over dingen die toekomst zijn, alsof ze al gebeurd zijn. Maar dat komt omdat God het heeft verordend. En die toekomst die gaat gebeuren is zeker vanwege de eerste komst van Jezus. En we zien denk ik in deze laatste paar versen ook zo mooi het evangelie hierin terug. Want het evangelie is dat God Jezus nam uit de hoge hemelen, uit de hoogste hemelen. En hij plantte hem in de nederige grond van zijn volk hier op aarde. Net als dat we hier lezen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En net zoals Zedekia de regering van Babel had moeten accepteren, want dat was door God aangesteld, maar hij deed dat niet, zien we juist in Jezus dat hij ook daar de Romeinse regering moet accepteren en dat wel doet, want die is ook door God aangesteld. En Jezus moest vertrouwen daarop dat dat goed zou komen. Want heel Israël als Messias verwachtte een Messias die oorlog zou komen voeren en de Romeinen zou overdonderen. Maar die kwam niet, nog niet. Ja? Dus Jezus moest op God vertrouwen, net als dat Zedekia op God had moeten vertrouwen. Vertrouwt Jezus erop, zelfs als ze hem willen komen ombrengen, moet hij vertrouwen en moet hij Gods hand vinden achter de handen die hem kruisigden. Ja, dus net als Zedekia zien we dat ook Jezus Gods hand vertrouwt. Wat Zedekia niet doet, doet Jezus wel. En dat twijgje in de grond wordt een machtige ceder, want Jezus wordt begraven en staat na 3 dagen op uit het graf om heerser te zijn als machtige ceder. Zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Dus vanwege zijn opstanding wordt Jezus die machtige ceder, waarin al volken van de wereld hun rust zullen vinden in zijn beschermende schaduw. Met andere woorden, we hoeven nergens anders te zoeken meer voor onze rust, voor onze bescherming, voor onze voorziening. Want Jezus voorziet en beschermt een ieder die op hem vertrouwt. Hij is het onder wiens schaduw we mogen schuilen. Hij is het die overeenkomstig zijn rijkdom in alles voorziet wat wij nodig hebben. We zien in Ezechiël 17 een beeld van God die soeverein is. Niet alleen in hoofdlijnen, maar ook in de details. Hij is een plan uit het uitvoeren. En hij is ook een plan aan het uitvoeren in ieder leven van ons. Ja, in ieders leven. Waarbij wij ook onze verantwoordelijkheden hebben. Hij vraagt ons namelijk om naar zijn woord te luisteren. Hij vraagt ons om zijn woord daarop te vertrouwen. Hij vraagt ons om naar zijn woord te schikken. En niet onze hulp, onze hoop, ergens anders vandaan te halen. Hij vraagt ons dat we mensen van ons woord zijn, ongeacht de omstandigheden, omdat hij een God van zijn woord is. En dat laat hij ultiem zien in het feit hoe hij voorziet en zal voorzien voor Israël. Dat laat hij zien hoe hij voorziet en zal voorzien voor een ieder van ons. Door de gekruisigde, opgestane en terugkerende Jezus. 2 Korinthe 1 vers 20 zegt, want alle beloften van God vinden hun ja in hem. Daarom is het door hem dat wij ons amen tot God uitspreken, tot zijn eer. Het is onder zijn machtige vleugels, onder zijn machtige ceder, dat we onze ultieme rust en bescherming en voorziening mogen vinden. En hij nodigt een ieder van ons uit om daar van moment tot moment in te stappen. Dus kom. Ja, of dat nu voor het eerst is of voor de zoveelste keer, kom. Kom naar hem en vind je rust. Kom naar hem en vind je bescherming. Kom naar hem en vind je voorziening. Want alle beloften van God vinden hun ja en amen in Jezus tot zijn eer. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u Heer voor uw woord. Vader, ik dank u hoe u voorziet, hoe u beschermt, hoe u een plan heeft, Vader, met ons leven. Hoe mooi zien we dat hier terug in deze profetie, Vader, dat u vertelt wat er gebeurd is, dat u vertelt wat er gaat gebeuren op de korte termijn, dat u vertelt wat er gaat gebeuren op de lange termijn. En wij zijn in die unieke positie, Vader, dat we mogen terugkijken op zoveel van die soort dingen. En mogen zien dat u zich aan uw woord houdt. Dat u een God bent van uw woord. Dat u een God bent van uw verbond, Vader. Dat u dat verbond aan het uitwerken bent. Dat u uw verbond met ons dag in dag uit aan het uitwerken bent, Vader. Hoe mooi is het, Heer, dat we hierin terugzien hoe Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. Heer, en onze machtige zeder is geworden. Heer, help ons dat te beseffen in ons dagelijks leven, Vader. Help ons te beseffen dat we onze rust en voorziening en bescherming bij u mogen vinden. Dat u daarvoor gezorgd heeft en dat die boom zal blijven bestaan, Vader. Dat er niets is dat die boom zal kunnen omwerpen op wat voor manier dan ook, Vader. Want hij is door u geplant voor eeuwig en altijd. Heer, help ons om in ons dagelijks leven te schuilen, Heer. Niet alleen in momenten van nood, Heer, maar al daarvoor. Dat we onze rust en bescherming, voorziening in u mogen vinden, ook als we het denken niet nodig te hebben, Vader. Maar dat we daar gewoon al mogen schuilen. En dat dat onze vaste plek mag zijn, Heer. Dat we niet plotseling naar u toe hoeven te rennen in momenten van nood, Heer. Maar dat we ons gewoon in uw bescherming en rust mogen vinden door elke dag heen, Heer. Dat we ons gedragen voelen door uw liefde, door uw barmhartigheden, Heer. En door uw genade. Heer, help ons om ook onze kant van die belofte te houden, Heer, en doen wat u van ons vraagt, Heer. Heer, maak ons mensen van ons woord. Heer, laat ons voorzichtig zijn hoe en met wie we een verbond sluiten. Dat we bij God, bij uw naam zweren, Heer, wat u zegt niet te doen. Heer, en dat we mensen van onze belofte mogen zijn, mensen van ons woord mogen zijn, om zo een reflectie te zijn van u, Heer. Heer, help ons ook om ons hart daarin duidelijk te maken, Heer, als er plekken zijn in ons hart waarin we dat niet doen. Heer, dat we ons ja niet een ja is en ons nee niet een nee is. Heer, dat we dan, dat u dat duidelijk maakt in ons hart, dat we daarvan mogen groeien, Heer. Dat u ons daarin doet veranderen in ons denken en dan in ons handelen, Heer. Heer, maar laten we vasthouden, Vader, aan de hoop die u geeft in Jezus. Heer, die gekomen is en die zal terugkomen, Vader, en waar we ons elke dag aan mogen vasthouden als vaste anker en vaste hoop in ons leven, Heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.